Dus laten we met z'n allen lezen Openbaringen 21, 5 tot en met 8a. En het woord van God zegt: En hij die op de troon zit, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, dat is Johannes die de brief schrijft, schrijf deze woorden, zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En laten we in gebed gaan tot onze Here. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die de majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzachtigen te laten ophouden. Als ik de hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats hebt gegeven. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem opziet? Toch hebt u hem minder gemaakt dan de engelen. Hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en met hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vis in de zee, al wat over de paden van de zee gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Heere, weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn, vrij van grote overtredingen. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. En eigenlijk is de preek van vanochtend is eigenlijk een aansluitende preek op de preek van vorige week. Want vorige week heb ik niet alles kunnen behandelen. Maar voordat we eigenlijk verder gaan, en juist in overdenking zoals de kinderen net en de jongvolwassenen en de volwassenen uiteindelijk zoveel geweldige glorie hebben laten zien van God over uiteindelijk wat er zal gaan gebeuren in de voleinding van de tijden, wil ik nu allereerst uit onze tekst vanuit Openbaring 21 8 punten van glorie aan willen wijzen. Dus 8 punten van glorie en van heerlijkheid van God. En het eerste punt is de heerlijkheid van onze koning. Vers 5. En hij die op de troon zit. En we zijn nu in dat opzicht een bevoorrechte situatie op dit moment. Dat wij 30 april krijgen wij weer een nieuwe koning. Als ook de huidige koningin Beatrix zal de troon af. Dus een abdicatie zoals dat genoemd wordt. En dan zal Willem-Alexander zal de nieuwe koning worden. Maar wij hebben de heerlijkheid van een koning die eeuwig op zijn troon zit. Een koning die ook ver boven elke overheid en macht gesteld is. Dan denken we bij zelf van nou, onze wereldleider op het moment is Obama. Die heeft toch echt macht. Maar nee, God zegt, mijn troon staat boven dat. Want de hemel is de troon van God. En de aarde is tot zijn voetenbank gesteld. Dus de eerste heerlijkheid die we zien is de heerlijkheid van de koning. Die zit op de troon. En de tweede heerlijkheid die we zien, staat ook in vers 5 en staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is de heerlijkheid van de schepper. We leven in de lente en zometeen als we waarschijnlijk naar buiten gaan, dan zullen we, als we naar de bomen kijken, zien we de nieuwe knoppen zien we opkomen. En dan zien we het nieuwe leven zien we weer ontspruiten. En het is uiteindelijk God in zijn heerlijkheid die dat allemaal bewerkstelligt. En zometeen, als er een nieuwe aarde komt, zoals de kinderen ook al net zeiden, dat alles nieuw wordt gemaakt. We krijgen een nieuw lichaam. We krijgen nieuwe verlangens. Alles wordt nieuw. En wat een heerlijkheid zal dat zijn, want God is het die het doet. Dat is de tweede heerlijkheid. En het derde punt van heerlijkheid is de heerlijkheid van het woord van God. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Wat een heerlijkheid is het voor ons om te beseffen dat als wij dit boek lezen, van kaft tot kaft, dat dit de waarachtige en de betrouwbare woorden van God zijn. En mijn broeder zei laatst tegen mij dat er ongeveer 30.000 verschillende beloften staan in de Bijbel. Dat zijn er bijna tien voor elke dag. Maar elk van die beloftes is waarachtig en betrouwbaar. Is waar, omdat God ze spreekt. En wat een heerlijkheid is dat in welke situatie dan ook van ons leven we zitten, dat we kunnen zeggen van, ik heb een antwoord nodig. En dan gaan we naar de Bijbel toe en dan zeggen we van, ja, dit woord is waarachtig en betrouwbaar. Dit geeft leiding aan mijn leven. Dus we hebben hem die op de troon zit. We hebben hem die alle dingen nieuw maakt en schept. En hem die zijn woord geeft als heerlijkheid. En het vierde punt van heerlijkheid is, in vers 6, het is geschied. Op het moment dat Jezus stierf, wat riep hij toen aan het kruis? Joelle? Het is volbracht. Klopt. Het is volbracht. Het werk van Golgotha, het werk van de straf van God was volbracht. Aan het einde van de eeuwen roept God wat anders. Het is geschied. Geschiedenis houdt dan op dat moment te bestaan. En wat een heerlijkheid zal dat zijn. Als we zo nog steeds die gedachten die allemaal gedeeld zijn over hoe het zal zijn. Dat de Heer op dat moment zal zeggen. Met alle pijn en verdriet, het is geschied. De geschiedenis zoals ik hem bedoeld had, is gebeurd. Het is geschied. Het is zoals Christus in zichzelf de zonde droeg en het volbracht om ons tot de Vader te brengen. Zo zal God zeggen uiteindelijk, aan het einde van alle tijden, het is geschied. En wat een heerlijkheid zal dat zijn. En het vijfde punt van heerlijkheid. Er staat, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Het is de heerlijkheid van Gods soevereiniteit over heel de schepping en over alles. Voordat er enig iets werd geschapen, was God daar, de Alfa. En nadat alles is voorbij gegaan, is God daar. God is in elke situatie van ons leven, is hij het begin en het einde. Hij leidt ons van het begin naar het einde toe. En wat een heerlijkheid is dat, dat God zo soeverein is over zijn hele schepping, dat hij van zichzelf kan zeggen, ik ben de Alfa en Omega. Er bestaat niets buiten mij om. En dat is een absolute heerlijkheid. En het zevende punt van heerlijkheid uit onze tekst is, de heerlijkheid van de voorzienigheid van God. En de voorzienigheid is hetgeen wat God ons geeft, wat wij nodig hebben. En dat staat in vers 6, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wat een heerlijkheid is het alleen op het moment al dat wij dorst hebben. En we vragen er nog ineens aan. En dan hebben we net gezien dat de woorden van God waarachtig en betrouwbaar zijn. Dan staat van, ik zal in ieder die dorst drinken geven. Uit de bron van het water des levens. God zal dat doen op het moment dat we dorst hebben. Op het moment dat we iets nodig zouden hebben in onze levens. Of het nou in het brood is of in de kleinste ding van het leven. God zal het hem geven. Is daar zo in zijn genade voorzienig in. In alle dingen. En dat is een heerlijkheid. Te beseffen dat onze handen in God zijn. Dat zelfs als we al dorst hebben. Of naar geestelijke zaken. Of naar de aardse zaken. Dat God ons zal geven, dat water van het leven. En het achtste en het laatste punt van heerlijkheid is, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. In het oude verbond wat de Heere met Israël sloot aan de Sinaï, zei hij van, ik zal jullie tot God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. En in het nieuwe verbond zegt God eigenlijk, ik zal voor jullie een God zijn. En jullie zullen voor mij een zoon zijn. Wat een absolute heerlijkheid is dat, om dat te beseffen. Dat God nu onze God is, maar ook onze Vader is. En dat wij voor hem tot zonen mogen zijn. En ik merk net dat ik één punt heb overslagen. Eigenlijk het zevende punt wat ik op moest noemen. Van heerlijkheid. En dat is voor wie overwint zal alles beërven. Het is de heerlijkheid van de erfenis die op ons staat wachten. Alle beloftes die God daarin in zijn woord aan ons geeft, zullen wij beërven. Als wij overwinnen. Dus als wij gedurende ons hele leven op Christus blijven zien en op zijn bloed blijven vertrouwen, dan zullen alle beloftes, alle erfenissen die in het woord van God zijn, die waarachtig zijn en betrouwbaar zijn, zullen ons ten deel vallen daar aan het einde van de eeuwen. Dus alles wat de kinderen vanochtend hebben gezegd, dat zal onze erfenis zijn. Dat we nooit meer zullen zondigen. Een kroon des levens en het loon wat wij daarin ontvangen. De God over ons zal schijnen dat wij aan het bruiloftsmaaltijd van het lam mogen zitten. Dus we hebben de acht heerlijkheden die in deze tekst staan. En ik zal ze nog opnoemen. Het is de heerlijkheid van de koning, de regeerder die op zijn troon zit. Het is de heerlijkheid van de schepper die alle dingen nieuw maakt. Het is de heerlijkheid van het woord van God, wiens woorden waarachtig en betrouwbaar zijn. Het is de heerlijkheid van de voleinder van alle dingen, die roept het is geschied. Het is de heerlijkheid van de soevereiniteit van God in de alfa en de omega, het begin en het einde. Het is de heerlijkheid van God in zijn voorzienigheid in wat hij geeft aan hen die dorsten, om te drinken uit de bron van het water om levens, om niet. Het is de heerlijkheid van de erfenis van de kinderen van God. Wie overwint, die zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn als een heerlijkheid van de zoonschap van de kinderen van God. Tot een eeuwigheid, tot een eeuwigheid. En we zijn deze ochtend zijn we zo op deze manier begonnen om een fundament te leggen eigenlijk onder de rest van de prediking. Ook daarom wou ik de kinderen ook vragen om juist over dit onderwerp na te denken. Zodat we een fundament krijgen van de heerlijkheden die zometeen op ons staan te wachten in de eeuwigheid. Dingen die nog niet volledig waar zijn op dit moment. Wel waar zijn in de zin dat ze gesproken zijn, maar nog hun voltooiing moeten hebben in ons. We hebben nog niet alles beërfd. Het is nog niet geschied met de hele geschiedenis. En juist om daarin verder na te denken over het punt wat ik vorige week niet had kunnen benoemen, over de wortel van de bitterheid. En dat is de wortel van de bitterheid in verdrukkingen en in het lijden. Want waar we vorige week hadden gesproken over ons eigen harten, hoe wij als wij het recht zoeken, zoals Jacob het recht zocht bij Esau, en we daar elkaar laten struikelen, en daarin bitterheid in ons hart op doet komen, zo is er ook een bitterheid die in ons hart kan opkomen, die extern is. Dus die niks te maken heeft met de verlangens van onze hart en onze eigen zondige natuur. Het is de verbittering die kan plaatsvinden op het moment dat wij verdrukt en moeten lijden. En daarvoor wil ik heel graag kijken naar Psalm 73. Om het praktisch weer te geven. En het is een psalm van Asaf. En Asaf beschrijft eigenlijk perfect de situatie, hoe verbittering in de omstandigheden van lijden en verdrukking kan plaatsvinden. Maar hij geeft daaraan ook wat het medicijn is eigenlijk, wat zijn genezing was. En laten we bij vers 1 beginnen. En in vers 1 daar staat, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Dus hij spreekt hier over een persoon die zuiver van hart is, die gereinigd is van het hart. Dus niet naar hetgeen zoekt wat van hemzelf is, en dus helemaal daarin rein en puur is. dan dat is zeer goed om te beseffen. Maar dan begint hij in vers 2 en dan zegt hij, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Dus Asaf zegt van zichzelf eigenlijk van, er is een moment geweest in mijn leven dat ik bijna weggegleden was. Dat ik bijna gevallen was. Dat mijn hart bijna op dat punt was gekomen, dat hij niet meer verder wou. Zijn hart wordt aan het struikelen gebracht. En wat is het dan wat zijn hart aan het struikelen brengt? En dat zien we dan in versen 3 tot en met 5. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun eind, tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Asaf op dit moment glijdt bijna uit. En zijn schreden, dat zijn eigenlijk zijn voetstappen, die zijn uitgeschoten. Dus die gaan in een andere baan dan normaal. Omdat hij de goddeloze zag. En ook in mijn leven wil het heel vaak gebeuren. Dat op zeker op het moment van moeite en van verdrukking. En dan kijk je op een gegeven moment naar de buurman. En de buurman heeft net een hele nieuwe mooie auto gekocht. En die heeft geld in overvloed. En die heeft vreugde in overvloed. En er lijkt geen wolkje aan de lucht voor hem. En op dat moment is het inderdaad zo van, Heer, ik volg u en u bent mijn voorziening. En u zorgt voor mij. Waarom is het dan op dat moment dat deze man die u haat, die in hoogmoed tegen u opstaat, toch zoveel rijkdom, zoveel vreugde lijkt te hebben? Hoe is dat mogelijk? En op dat moment schiet die wortel dus eigenlijk van verbittering in het hart. En zeker ook wanneer we verdrukt worden, onder moeite en zwaarte zijn. En ik denk dat de Bijbel over één ding zo ontzettend duidelijk is, is dat een christen vervolging kan verwachten. Zo staat er in 2 Timotheus 3 vers 12, dat een ieder die godsvruchtig wil leven, in Christus Jezus vervolgd zullen worden. In 1 Johannes 3 vers 13 staat, verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. In 1 Petrus 2 vers 14 staat, want hiertoe bent u geroepen, omdat Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En niet alleen de discipelen, zelfs Jezus zelf zegt het in Johannes 15 vers 20. Die zegt, dat een slaaf niet meer is dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want een dienstknecht is niet meer dan een meester. En ik denk dat het goed is om te beseffen, ook in vanochtend met de aanstelling van de oudste, dat zij het verlangen hebben dat we met z'n allen godsvruchtig leven. En dat zij daar ook de kerk heen zullen bewegen. Dat we allemaal godsvruchtig zullen leven. Dat we zullen groeien in heiliging. Dat we zullen groeien naar God toe. En het gevolg daarvan is, zoals 1 plus 1 2 is, is dat er ook deze gemeente onder vervolging gaat komen. Je kan niet zeggen dat als je een godsvruchtig leven gaat leiden, want de Bijbel spreekt er niet over, dan zul je gewoon vervolgd worden. Hoe meer wij op God gericht zullen zijn in deze wereld, hoe meer de Satan zal komen om onheil te zaaien. Hoe meer verdrukking en vervolging er zal komen. Dat is een belofte uit de Bijbel. En op dat moment dat er gebeurt, dan zeg je eigenlijk bij jezelf van, en laten we dat ook weer teruglezen in Psalm 73, hoe Asaf daarin ook staat, in vers 10 tot en met 14, er staat van, daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze, dat zijn de mensen die eigenlijk zonder God leven, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Asaf die zegt eigenlijk bij zichzelf van, ik heb dit allemaal gedaan, ik heb mijn leven geheiligd, ik heb het gereinigd, ik zocht de gerechtigheid van God en de rechtvaardigheid van God. Ik heb mijn hart gezuiverd, maar toch word ik gekweld. En hoe zal het zijn als je een christen bent in Korea en je probeert heilig te leven en je vertrouwt op God, dat je continu geschopt en geslagen wordt. En in cellen en in dingen wordt gestopt. Terwijl als je daar een goddeloos persoon ziet lopen over straat in blijheid en vreugde, zonder God te kennen. En op het moment dat wij onze leven zo plaatsen, zoals Asaf dat zelf ook doet, dan kan er verbittering in ons hart opkomen. Waarom hebben zij zoveel vrede, terwijl wij onder verdrukking en onder moeite moeten zijn? Waarom vermeerdert hun vermogen, terwijl wij arm kunnen zijn en alles kunnen moeten verliezen om Christus te volgen? Waarom hebben hun zoveel vreugde in alle aardse dingen, terwijl wij ons continu onderhouden en in heiligheid en in godsvrucht proberen te leven? En hij zegt van, als ik naar al die dingen die buiten zijn en van de wereld kijk, hoe de goddelozen hebben, hun rust, hun vrede, hun vermogen. Waarom is hetgeen wat ik dan doe? Wat voor zin heeft het? En dan zie je dat op dat moment, als wij zo beginnen te denken, en we kijken eigenlijk met jaloezie naar de anderen toe, te midden van verdrukking. Stel, wij worden geschopt en geslagen. En wij kijken van, ja, maar die persoon, onze buurman, wordt niet geschopt en geslagen. Heeft het dan nog wel enig zin om God daarin te volgen? En dan zie je dat daar ongeloof in het hart komt broeien. Er komt verbittering in het, waarom zij wel en ik niet? Terwijl je juist met je hele intentie Gods vruchten probeert te leven. En daardoor vervolging over je heen krijgt. En laten we dan verder lezen. Hoe Asaf daar verder op reageert. In vers 15. Als ik zou zeggen, ik zal zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Asaf die herpakt zichzelf eigenlijk op dat moment en zegt van, als ik dit zou zeggen, dat al dat godsvruchtig leven, alles wat ik doe, zinloos was, dan zou ik gezondigd hebben. Dan zou ik ontrouw zijn geweest aan alle kinderen van God. En dan begint vers 16, toch heb ik nagedacht om dit te begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Het is een verschrikkelijk moeilijke vraag waarom de gerechtvaardigden lijden, terwijl de goddelozen eigenlijk soms zo'n heel makkelijk leven hebben. En zeker voor kinderen die naar school toe gaan, op het moment dat je naar school toe gaat en je volgt Christus en dat je steeds meer in de wereld ook daarin een buitenbeetje wordt. Dat kinderen je gek aankijken. Dat je inderdaad zoiets hebt van, ik volg Christus, maar ik kijk naar mijn vriendjes en vriendinnetjes en die hebben een tv en een computer en die mogen uitgaan en die mogen veel drinken. En ik moet maar thuis blijven en dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, want kijk eens hoeveel vreugde ze toch hebben. En op dat moment, als jullie zo beginnen te denken, dan komt er iets in je hart. Verbittering. Wanneer jij bespot wordt vanwege je geloof en je zegt van, ah, die anderen worden helemaal niet bespot. Eigenlijk wil ik ook helemaal niet bespot worden. En dan komt daar, die verbittering komt in het hart. Op het moment dat we zo gaan denken. En het is niet goed dat we zo denken. En Asaf ziet dat. Maar het was moeilijk voor hem. Hij kon het niet begrijpen. Met zijn verstand van, waarom gebeurt dit? Waarom is het juist als wij God dienen en God volgen, dat we verdrukt worden en moeite en pijn en lijden hebben in dit leven? Maar dan in vers 17. Hij heeft nagedacht en dan staat er in vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Alles verandert voor Asaf op het moment dat hij Gods heiligdom binnenging. En daarom hebben we deze ochtend ook zo nagedacht over het feit hoe het zometeen zal zijn in de eeuwigheid. Want dat is de oplossing, dat is het genezing voor onze ziel en onze hart als wij in moeite en in verdrukking zitten. Dat is Gods heiligdom binnengaan. En op hun einde letten. En als we op hun einde letten, zien we uit ook naar ons einde. Of meer, beter gezegd, ons begin. Asaf komt tot het besef van alle dingen op het moment dat hij bij God komt en God leert kennen. Als God hem daar in zijn heiligdom hem ontmoet. En daarom is het zo belangrijk, juist te midden van alles wat er in onze levens gebeurt, dat we naar God op zoek gaan. Dat God het antwoord is. Dat wij, hoe meer wij ons richten op die heerlijkheden van God, als we hem zien als die grote koning over onze levens, als we hem zien als de Alfa en Omega, als we hem zien als de voorziener, en dat hij zometeen zal roepen, het is geschied. Als wij zijn woorden als waarachtig en betrouwbaar, als we die heerlijkheden van God zullen zien in hemzelf, dan zullen we daadwerkelijk leren. Wat het is. En dat zal de genezing zijn voor onze hart en zielen op een moment dat wij op de goddelozen kijken en we zien hun allemaal vrede en plezier hebben. Want er zal een dag voor hen komen dat er een oordeel zal plaatsvinden. Paulus zegt het in Romeinen 8 en laten we daarheen gaan. In Romeinen 8 vers 18. En het is een zo ontzettend krachtige tekst. Daar staat van, want ik ben ervan overtuigd. Zijn hele ziel, zijn hele hart, alles van Paulus wist het. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus had het door. Dat het leven wat hij leed voor Christus. En Paulus had met 195 zweepslagen. En hij lag in de zee. En hij werd vervolgd door broeders en zusters. Vanuit de Joden. En ga zo maar door. Maar hij zegt in dit alles. Ik ben ervan overtuigd. Dat niets opweegt. Tegen de heerlijkheid die ons aan ogen openbaart. Zal worden. Daar aan het einde van de tijden. Broeders en zusters. Hoeveel denken jullie nou over de eeuwigheid? Hoeveel zijn jullie bezig dagelijks om dit besef in jullie hart te pompen, de heerlijkheid van wat zometeen ons geopenbaard zal worden in de hemel. Als we voor eeuwig bij God zijn en hem mogen leren kennen. Als we hem mogen dienen. Want dit is wat Paulus in staat stelde om al het lijden, alle moeite, alle verdrukkingen, alles te kunnen weerstaan. Omdat hij wist wat er voor hem aan het einde, aan de finish, te wachten stond. Hij wist dat niets in deze wereld, helemaal niets, zou opwegen tegen hetgeen wat hij van God zou zien in de eeuwigheid. En dit is ook wat ons hart uiteindelijk zal beschermen van verbittering, te midden van verdrukking. Als we vragen hebben van, Heer, waarom gebeurt mij dit? Waarom zit ik in deze situatie? Ik probeer het te doen en toch word ik geslagen. Toch word ik vervolgd in allerlei zaken die om ons heen gebeuren. En mijn buurman heeft het niet. En dan moeten we van God vragen. Heer, breng ons in uw heiligdom binnen. Breng ons in uw aanwezigheid. Opdat we de heerlijkheid zouden zien. Van hetgeen wat ons aan het einde van de tijden aan ons gegeven zal worden. Dat is het fundament van ons leven. Te midden van verdrukking en van lijden. God is dat fundament. Het is niet een mentale beslissing van, oh, nu moet ik iets doen. Nee, op het moment dat we weten wie God is. En weten wat er aan het einde van de tijden op ons staat te wachten. Dat wij te midden van alle verdrukkingen staande zullen blijven. Dit is, ik geloof dat dit hetgeen is van Paulus. En laten we erheen gaan naar Colossense 3 aangeeft. Colossense 3 vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zijn. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn. Paulus zegt hier als ware van, ons alles is niet meer op deze aarde. Hetgeen waar wij ons verlangen op moeten zetten is niet meer van deze aarde. Hij zegt, laat in al uw denken naar boven gaan, naar de hemel waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk continu de glorie van God in alle dingen. Zet uw gedachten daarop. Kijk niet naar uw omstandigheden. Kijk niet naar de verdrukking. Kijk niet naar de moeite. Of kijk zeker niet naar de goddelozen die alles wel lijken te hebben. Verdiep je in de heerlijkheden van God. Zet je gedachten naar boven toe. Want dat zal de medicijn zijn. Dat zal je te midden van alle verdrukkingen kunnen behoeden. Dat je hart verbitterd raakt tegen God. Want dan zal je zeggen namelijk van, die heerlijkheid die ik zo meteen mijn God voor eeuwig en eeuwig mag hebben als ik volhard en als ik overwin. Wat zal het dan zijn dat ik gewoon Christus volg en dat ik geschopt en geslagen word? Het zal niet opwegen tegenover elkaar. En dan vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij worden zo meteen met God geopenbaard in heerlijkheid. Als er dingen in ons leven gebeuren, omstandigheden buiten ons heen, die ons gemoedsrust, ons hart beïnvloeden, zijn we dan bezig met de situatie, het bedenken van het aardse, of zijn we bedenken met het hemelse en de glorie? Dat zelfs Christus, die de wraak van God in het vooruitzicht had, het kruis met vreugde verdragen heeft. Christus zag ook die vreugde van de heerlijkheid van God, dat hij gezeten werd aan de rechterhand van de Vader. En het werk wat hij voltooide daar aan het kruis. Als dat ons hart wordt, door niet meer naar de wereldse zaken te kijken, maar de eeuwige zaken continu in ons leven naar voren brengen, naar boven kijken in plaats van naar beneden te kijken, zal ons hart daarvoor behoed worden. Om in verbittering tegen God in rebellie op te staan. Dan zal ons hart, net zoals dat hart van Asaf, in het heiligdom van God binnengebracht wordt en het einde ziet van de goddelozen. Zo zal het dan ook voor ons zijn. Dan zullen we zien hoe alles in zijn werk gaat, als we die heerlijkheid zien van God. Dan zullen we zien wat ons te wachten staat aan het einde. En dan zeggen we, oh Heer, met vreugde en met blijdschap laat ik alles voor u. Want niets van deze wereld weegt op tegen de heerlijkheid van God. En dan komt Asaf tot een geweldige nieuwe ontdekking. En dan laten we teruggaan naar Psalm 73. En beginnen we met vers 21 en 22. En hier zie je eigenlijk het hart wat Asaf kreeg richting God. Toen mijn hart verbitterd was en ik mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Asaf wist het niet. Asaf zag het allemaal verkeerd, omdat hij zich zo op de situaties richtte. En dan zegt hij in vers 25, en ik bid en ik hoop en ik verlang dat wij hier ook als gemeente naar toegebracht zullen worden. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is de God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Toen Asaf het zag en in de heiligdom van God was gebracht, en hij zag dat hij het helemaal verkeerd zag, toen kreeg hij een nieuw verlangen in zijn hart. Dat er niemand was in de hemel behalve God. En dat er geen enkele iets was op deze hele aarde wat hem vreugde kon geven dan God alleen. In welke mate is die vreugde die Asaf heeft de uwe ook? En hoe verder kijkt u naar situaties? Hoe verder laat u zich leiden door de verdrukkingen die zich moeten gebeuren, willen we godsvruchtig leven? Hoe is dat verlangen bij u dat u zegt, dan, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Asaf had het gegrepen. God was zijn deel voor eeuwig. En als God onze schat wordt, zoals Jezus zou zeggen in de gelijkenissen, dan zullen we alles verkopen om hem na te volgen. Dan wordt hij onze schat van ons leven. Dan zeggen we, al word ik geschopt, al word ik geslagen, al word ik veracht door alle mensen om me heen. God is mijn vreugde. En als God onze vreugde is, dan zal er nooit een wortel van die verbittering die Asaf had in ons hart plaats kunnen vinden. Want God is zo oneindig veel groter dan alle zaken hier op aarde. Dus God is het medicijn dat ons doet behoeden van verbittering in ons hart. En God alleen. Als we onze vreugde volledig in hem vinden. Dat als je zegt van, oké, mijn vriendinnen of mijn vrienden, die mogen dit en dit wel doen. Of ze vinden mij maar raar omdat ik zondags naar de kerk toe ga. Of ze bespotten me. Dat je zegt van, hé, nee, wacht. God is mijn deel. En alles wat hij beloofd heeft is waarachtig. Dus kinderen, het is niet alleen het huiswerk voor vanochtend. Het is het huiswerk van iedere dag. Richt je op de eeuwige zaken. Richt je op de hemelse zaken waar God is. En niet op de aardse zaken waar mens is. Zorg ervoor dat die verbittering niet opkomt in je hart. Want daarbij wil ik nog terug gaan naar Openbaringen. Want het gevolg daarvan is, als wij verbittering toestaan in onze harten, als ons gedachten niet op God zijn gericht, maar op onszelf zijn gericht. En dan lezen we vers 8a. En dan alleen het eerste stuk. Maar wat betreft de lafhartige. Lafhartige hier wordt in hetzelfde rijtje als ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, stovenaars en afgodendieners en alle leugenaars. Lafhartigheid is een grote zonde. En in ieder die lafhartig is, zal in een puur poel van vuur en zwavel gegooid worden. Christus zegt het ook, van in ieder die mij zal verloochenen, die zal ik verloochenen. En in ieder die mij zal belijden, ik zal hem belijden voor de engel in de hemel. Op het moment dat we niet gericht zijn op God in alle dingen, en we zijn gericht op situaties, ja, dan is het zo dat onze buurman het voorlopig beter heeft dan dat wij het hebben. Werelds gezien dan. Dan heeft hij misschien een mooiere auto en een groter zwembad. Dan heeft hij meer vreugde en lol, zo het lijkt in zijn leven. En op het moment dat wij daarna gaan begeren en het toestaan in onze hart niet meer op God gericht te zijn, maar op situaties om ons heen, dan worden we lafhartig. Dan gaan we bij onszelf zeggen van, ah, misschien is dat ook wel voor mij. En op het moment dat we dan een getuigenis van ons geloof wordt gevraagd op dat moment, en het is, en ons hart is daar niet door God verzadigd in, dan zullen we zeggen, ja, ik verloochen de Heer, want de wereld kan mij meer bieden dan God dat heeft. Want dan kijk ik op de mooie sportauto, of dan kijk ik aan de populariteit van mijn vrienden om ons heen. En dan zullen wij in ons hart God verloochenen. Want God is uit het beeld verdwenen. En dan worden we lafhartig, waardoor we niet meer op durven te staan. De enige reden waarom Paulus uiteindelijk kon staan voor het geloof waar hij stond, te midden van alle verdrukkingen, was, zoals we lazen in Romeinen 8, omdat hij overtuigd ervan was dat er niets kon opwegen in het aards lijden dan de heerlijkheid die hem zo meteen geopenbaard zou worden. En op het moment dat dat weg vaagt en dat steeds minder wordt in onze levens, als we steeds minder bezig zijn met de eeuwige zaken, als we steeds minder bezig zijn met God, dan wordt de wereld uiteindelijk steeds mooier. Waardoor we uiteindelijk zeggen van ja, misschien is de wereld wel mooier dan God. En de verdrukkingen die ik leid en de dingen die ik moet laten en het lijden wat ik heb, dat weegt niet op tegen de eeuwige zaken. En dan zullen we uiteindelijk God in onze harten verloochenen. Door te zeggen van, de wereld is mij liever en dierbaarder dan u. Omdat ze God uiteindelijk nooit hebben leren kennen. We zijn begonnen met 8 heerlijkheden. En ik geloof dat met deze reden ook uiteindelijk het boek Openbaring is geschreven. Om God te laten zien. Heel veel mensen pakken het boek Openbaring en zeggen van, nou, dit wil ik lezen om te bestuderen wat er allemaal gaat gebeuren in het einde van de tijden. Maar pak eens het boek Openbaringen en ga hem God gecentreerd lezen. Ga kijken hoe de Heer zich openbaart in alle dingen. En bestudeer hem niet van, nou, wat gaat er gebeuren? Nee, wie is de God die te midden van alle dingen nog steeds regeert? Nog steeds heerst over alle dingen. Die nog steeds de heerlijkheid heeft van alle dingen. Want als dat ons hart gaat vervullen. En met eeuwigheidswaarde we ons vullen. We kijken uit naar wat de Heer gaat doen. En hoe Hij machtig is in alle zaken. Dan zal ons hart behoed worden. Van enige verbittering. Te midden van verdrukkingen en van lijden. Dan zullen we niet zoals Asaf zeggen, maar dan zullen we zeggen, de Heer is mijn deel voor eeuwig. Want in hem ben ik gevonden. En als we dat gaan beseffen, als we zo gaan leven, met de eeuwigheidsblik op onze harten, dan zou niets meer van deze aarde ons vreugde geven. Dan zal onze eeuwige vreugde bij God zijn. Wat er ons ook mogen overkomen. Dan zouden we zeggen van, jij mag misschien een hele mooie Lamborghini hebben. Of een heel groot zwembad in je tuin. Maar wat ik heb, is God. God is mijn eeuwig deel. En Hij, uiteindelijk, in alle eeuwigheid, is de enige verzadiging van onze ziel. Want wat de wereld kan het nooit geven. En het is een ijdelloze, zinloze zoektocht. Als je zoekt naar de dingen van deze wereld. Het geeft misschien tijdelijk een verzadiging. Maar uiteindelijk is het God alleen. De heerlijkheid van God alleen. Die ons voor alles kan behouden. Hoe meer wij hem kennen. Hoe gemakkelijker het leven uiteindelijk gaat worden. Niet in fysieke zin. Het betekent niet dat je niet geschopt, geslagen, veracht, bespuugd en bespot gaat worden. Zoals een heiland dat is gebeurd. Maar dat zal betekenen. Wat zou ik mij aandoen? Ik heb God. Ik heb God als mijn eeuwig deel. Als mijn enige vreugde hier op aarde. Laten we bidden. O Heilige God, u bent zoveel meer, zoveel mooier dan dat wij ooit ons zouden kunnen bedenken. Uw heerlijkheid is zo ontzettend veel groter. En de enige reden waarom er nog twijfel in ons harten komt, Heer, is omdat we u niet kennen zoals we zouden moeten kennen. Heer, ik bid u dat u, deze gemeente en mijzelf ook daarbij, God gecentreerd zullen maken in alle dingen. Zo op de eeuwige zaken gericht. Zo het hart vervuld met die blijdschap. Dat één dag we voor eeuwig bij u zullen zijn. Als we zullen overwinnen. Weer dan de bitterheid uit onze harten. Het zaad wat gezaaid wordt. Omdat we zeggen, de Heer is mijn enig deel. In niets op deze aarde vind ik vreugde dan in God. Want de wereld en al zijn pracht en al zijn schoonheid zal eenmaal vergaan. En dan zullen we voor u staan, Heer, en in ieder die hier zit en u daarin nog niet kent, nog geheel voor de wereld leeft, wilt u zijn hart aanspreken, zodat hij zijn ogen op de gekruisigde Zoon van God mag stellen, die zit aan de rechterhand van de Vader, opgestaan uit de doden. Opdat voor een ieder hier, u en u alleen, niet hetgeen wat u geeft, maar hetgeen wat u bent in alle heerlijkheid, ons enig deel zal zijn voor een eeuwigheid. Amen.